Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Burn-out, de ziekte van deze tijd. Als je hem hebt, is het niet leuk, of zelfs heel erg. Maar het geeft ook al aan dat je meedoet in deze wereld. Enige status heeft de ziekte ook wel. En hij is erg mediageniek. De burn-out verhalen doen het goed. Maar is het eigenlijk wel een ziekte? Bestaat burn-out? Of is het een modieuze term om ons iets anders te vertellen? Lena Bril kreeg zelf een burn-out. Tenminste, dat dacht ze. Ze ging op onderzoek, verdwaalde in de enorme hoeveelheid literatuur, maar kwam ook weer bovendrijven. En deze week doet ze verslag van haar onderzoek. Een onthullend verhaal. Dag Lena, welkom in de podcast.
Hallo, leuk om hier te zijn.
En welkom in de nieuwe spreekcel van De Groene. Als het goed is, klinkt ons geluid nu gedempt en alleen maar in de microfoon.
Ja, heel modern is het.
Ja, maar we zitten wel ook in een soort celletje opgesloten.
Ja, en er stond wel een stoel waarvan de zitting eraf viel. Dus dat was even spannend.
Maar nu heb je iedereen met een stevige zitting.
Ja, ik zit goed.
Oké. Waarom een artikel over burn-out?
Waarom een artikel over de burn-out? Nou, ik zal even een stukje context schetsen.
Ja.
Ik werkte als sociale media redacteur en ik leerde al heel snel dat er twee woorden waren waar mensen op klikten. En dat waren calorieën en burn-out.
Echt zo?
Ja, dat was echt gewoon, kon ik gewoon de klok op gelijk zetten.
En waar werkte je? Bij welke als sociale media?
Ik werkte bij De Correspondent.
Oké.
Ja. En toen ik 26 was. En ik was toen denk ik een jaar of anderhalf jaar aan het werk op de arbeidsmarkt.
En dat is nog niet zo heel lang
geleden. Nee, dat is niet heel lang geleden. Ik ben 31 voor de luisteraar. Ja. Dus is 5 jaar geleden.
Ja.
En toen opeens lukte het niet meer. Alles liep vast. En het enige wat ik wilde was een hele grote pauzeknop waar ik op wilde drukken. En tegelijkertijd had ik op dat moment, en dat kan ik me echt nog heel sterk herinneren, en daarom vond ik het ook heel fijn om dit verhaal in de derde persoon te schrijven. Omdat in het moment dat, dat dingen niet meer gingen, dus dat je een soort van implodeert van angst en paniek, had ik ook een soort metastem die dacht, nou wat, je hebt toch niet een burn-out? Je bent net aan het werk. Dus direct een soort gespleetheid in mijn geest van, dit kan toch niet veroorzaakt worden door mijn werk? Maar tegelijkertijd had ik op dat moment ook geen ander script voor handen. Ik kende geen andere redenen waarom je zou stoppen met werken.
Het ging ook echt, zoals je vaak hoort, ging het licht uit, zou ik maar zeggen.
Ja.
Vrij plotseling.
Ja, en daar zit ook denk ik een soort gespletenheid in. Want op een bepaald onbewust niveau weet je natuurlijk wel de hitte dat er iets aan de hand is. Maar er is dan wel een soort breekpunt.
Ja, je bent een echte journalist. Je maakt iets mee en je zit er al gelijk naar te kijken.
Ja, vanaf een afstand. Ja, ja dat zou je ook een psychische aandoening kunnen noemen. Maar
ik noem het journalist.
Ja. Ja, ik denk dat het wel van bij mij van nature is dat ik onderzoek wat er gebeurt. Dus ik ben toen hersteld van die burn-out. En ik zag zowel als mijn collega's, maar ook veel in mijn omgeving, veel vrienden die kampten met een burn-out. En het begon me op te vallen dat bij iedereen eigenlijk hele andere problemen daaraan ten grondslag lagen.
Ja.
En dat vond ik vreemd. En je zag denk ik ook in het maatschappelijk debat dat dat veranderde. Dus dat er steeds meer aandacht was voor ook ouders met burn-outs. En dat het begrip oprekte.
En het komt verschrikkelijk veel voor. Hè? Dat is dat, 1 op de 7 werkenden heeft er last van. 1,3 miljoen ja. mensen werkende. En vooral vrouwen tussen 25 en 39. Dus je hoort wel tot de echte doelgroep.
Ja, maar er is wel een belangrijke kanttekening te maken tussen burn-out klachten. Ja. Dat is 1 op de 7. En mensen met een burn-out.
Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Geef nou niet alles weg aan.
Oké.
Er zijn ook allerlei. Je kunt allerlei soorten burn-outs hebben. Dat zeg je ook. Je hebt de millennial burn-out.
Dat ben ik.
Dat ben jij. Ja, van harte. En je hebt de parental burn-out. Ja. Dat ben je nog niet. Dat is als je een kind hebt gekregen. Dus die zit er nog aan te komen. Ja.
Je kan een hele carrière gewoon doorbrengen met burn-out. Ja.
En je hebt ook heel veel podcasts waar je naar kunt luisteren als je een burn-out hebt of als je denkt dat je hem hebt. Daar heb ik een kleine collage van gemaakt. Luister.
Je mag het nog zwart in je hoofd hebben van dit moet gebeuren en dat moet gebeuren, maar het gaat letterlijk niet meer. Je kan je bed niet meer uitkomen. Een douche pakken is zelfs al te veel gevraagd. Het enige wat je eigenlijk wil is slapen, 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 maar dat echt voor jaren aan een stuk.
Hoe krijg je een burn-out? Hoe ingrijpend verandert die je leven en waar ligt de weg naar herstel? Dit is de burn-out tape van Deborah. Ze is 28 en freelance journalist.
Ik had die dag zelf nog een artikel geschreven en zou aan een ander moeten beginnen. En op dat moment dat ik daaraan moest beginnen, kon ik niet meer bedenken wat ik moest doen. Ik had een complete blackout. Ik wist ergens wel van, ja, ik moet hier de telefoon pakken en mensen spreken, bellen over dit onderwerp. Maar ik kon het gewoon niet meer. Ik kon eigenlijk niet meer doen wat ik wist dat ik moest doen.
Hoe krijg je een burn-out?
Ik ben uit mijn bed gestapt en ben wakker geworden op de grond van mijn slaapkamer. Dus ik was terug flauw gevallen. Ik probeerde dan naar de living te gaan en mijn living was misschien maar 5 meter verwijderd van mijn slaapkamer. Maar tussen mijn slaapkamer en mijn living was ik 5 keer flauw gevallen.
Het zijn fragmenten van de burn-out tapes van het Belgische dagblad De Morgen en de Universiteit van Gent, geloof ik, die daar aan meewerkte. Herkenbare verhalen.
Ja, en tegelijkertijd denk ik dus ook dat je ervaring modelleert naar die verhalen. Want je...
Het verhaal is zelf ook een verhaal.
Ja.
Burn-out hebben.
Ja, het heeft een narratieve structuur en daar vorm je, denk ik, je ervaring deels naar. Ik weet ook nog heel goed dat ik... Een paniekaanval, dat tijdens een paniekaanval, dat ik alleen maar dacht van, wat ben je nou aan het doen? Is het voor een theater? Omdat je toch, denk ik, onbewust ook kopieert wat je hebt gezien.
Ja, maar dit is weer de journalist Lena Bril die naar zichzelf kijkt. ik denk dat ook veel mensen best een paniekaanval kunnen hebben zonder dat ze daarnaar kijken en alleen maar in de paniek schieten.
Ja, ja. Maar ik denk tegelijkertijd dat je niet moet onderschatten hoe groot de invloed is van verhalen op mensen.
Nee.
Ik denk dat dat op een bepaalde manier een soort wisselwerking aangaat met je biologie, met je geest. Dat wordt onderdeel van hoe je de wereld ziet en wie je bent.
Ja. Nou, laten we meteen naar wat mij betreft de kern van jouw artikel gaan. Dat is, je hebt de ziekte burn-out. Het is niet zo dat die niet bestaat, maar dat is 1% misschien van de burn-outers, zeggen deskundigen in jouw artikel. En je hebt de burn-out als verhaal.
Ja.
En dat is de epidemie.
Ja, dat denk ik wel, ja.
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 Licht dat eens toe.
Ik denk dat, dat vond ik ook leuk om te ontdekken tijdens mijn onderzoek, dat eigenlijk de eerste keer dat het woord burn-out gebruikt was in de literatuur.
Graham Greene lees ik bij jou. Ja.
Wat denk ik aangeeft dat het een hele sterke metafoor is. Het is een cosmopolitisch woord. Het is Engels. Ik bedoel, in Nederland hadden we gewoon overspannen. Ja. En dat heeft het verloren van het meer wereld... een cosmopolitisch burn-out. En tegelijkertijd zit in het woord burn-out ook dat het niet aan jezelf ligt. Wat bij overspannen natuurlijk wel is. Dat is een innerlijke kwetsbaarheid. En bij burn-out is er toch iets... ja, je bent over je grenzen heen gegaan en je hebt zo hard gewerkt en ja, bijna het, moedig.
Het wordt soms letterlijk gezegd, het zijn juist de beste werknemers die burn-out krijgen.
Precies,
want
ja.
Zijn de mensen die perfect zijn, die ja. alles heel goed
heel
hebben.
Heel loyaal en je ja. kan altijd van ze op aan.
Ja, en ten koste van zichzelf.
Ja, en dus ik denk dat het een heel mediageniek verhaal maakt.
Ja.
Maar ik denk ook, en dat schrijft Christiaan Vinkers ook in zijn boek, dat iedereen met een bepaalde maatschappelijke agenda gebruikt de burn-out als argument.
Moeten we even zeggen, Christiaan Vinkers, dat is een psychiater.
Psychiater, hij heeft het boek geschreven In de ban van de burn-out, als ik het goed onthouden heb.
Nou, zoiets in elk geval.
Hele interessante schrijver,
ja.
Eigen gereid.
Ja, en hij heeft ook al eerder de antidepressiva, de depressie-epidemie heeft hij onder de loep genomen.
Ja, wat hem denk ik heel interessant maakt, is dat hij dus ook kijkt naar hoe een verhaal in de media zich ontwikkelt en hoe zich dat verhoudt tot, nou ja, de wetenschappelijke realiteit.
Ja, ja. Ja, maar goed, ik onderbrak je eigenlijk. Wat je aan het vertellen bent, wat hij onder andere ook vertelt in het artikel, is, je zou het ook een depressie kunnen noemen, want die verschijnt ze lijken op elkaar, maar dat is toch minder chic. Een burn-out is toch lekkerder om te vertellen dat je die hebt.
Ja, ik heb nog nooit iemand horen zeggen, ik hik tegen een depressie aan. Dat is toch, ja, ik moet ook altijd denken bij een depressie aan Tony Soprano, aan een hele oude dikke man die, ja... Ja, dat is gewoon niet iets waar je je mee wil identificeren.
Nee, een depressie is iets voor losers en een burn-out is iets voor harde werkers.
Ja, inderdaad, ja.
Ja. Ja. En dat maakt het ook zo geschikt om een epidemie te worden.
Ja, ik denk dat heel veel mensen natuurlijk vage klachten als stress of vermoeidheid of het leven wat ze overkomt, liefdesverdriet, rouw. En dat het een hele fijne term is om je achter te verschuilen.
Ja.
Want je hebt niks verkeerd gedaan. Je hebt alleen maar gewoon heel hard je best gedaan.
Ja, ja, ja. Wat niet wegneemt, wat ook in deze fragmenten zit en ook in jouw eigen verhaal, dat op het moment dat je burn-out verschijnselen krijgt, laten we dat anders doen, dat het wel best heel vervelend is.
Ja.
Je wordt wel... Paniekaanval is niet leuk.
Nee, absoluut niet. Nee, en ik denk ook... een journalist van de New Yorker, Rachel Aviv, die heeft een boek geschreven, Strangers to Ourselves. En zij zegt, er zijn verhalen die ons verlossen en er zijn verhalen die ons gevangen houden. En op het moment dat je er middenin zit, is het heel moeilijk om het onderscheid te maken. Dus ik denk, ja, in dat moment zelf is het natuurlijk verschrikkelijk en heb je helemaal geen zicht op wat er aan de hand is. Mm-hmm. En dan klop je aan bij de eerste die je tegenkomt, die je kan helpen, wat in het geval van een burn-out een bedrijfsarts is.
Ja.
En daar klamp je aan vast. En je hoopt dat die een antwoord heeft.
Ja, ja. Even nog, wat vind ik wel interessant. Wat is het verschil tussen verhalen die je verlossen en verhalen die je gevangen houden?
Nou, ik denk dat wat een psychische stoornis kan ook een soort carrière worden. Dus stel je bijvoorbeeld, je krijgt als kind al de diagnose depressie. Dan kan je een hele leven lang bezig zijn met het beheersen van die depressie. Dan wordt het een identiteit.
Mm-hmm.
Hetzelfde geldt voor een eetstoornis. Daar kan je dan je hele leven mee bezig zijn. En dat houdt je gevangen.
Mm-hmm.
En ik denk zeker als het verhaal van een diagnose niet reflecteert hoe jij je van binnen voelt, dat het nooit die verlossing kan hebben. En verhalen die je kunnen bevrijden, zoals bijvoorbeeld de burn-out, zijn verhalen in het geval van de burn-out die je een handelsperspectief geven. Dus inherent aan het narratief van de burn-out is, je bent over je grenzen heen gegaan, dan leer je van alles over jezelf, een soort hero's journey. En dan is er een catharsis en dan kom je er uiteindelijk sterker uit.
Ja, en dan ga je uiteindelijk bij Greenpeace werken en dan
doe
je iets waar je passie ligt.
Precies, ja.
En dan word je weer een goed mens.
Ja. En dat lijkt me een verlossend verhaal.
Ja,
ja.
Ja. Nou, dan beschrijf jij dus de burn-out, dat vond ik heel erg leuk om te lezen in jouw verhaal, als een verhaal van deze tijd. Zoals je in de 19e eeuw de zenuwziekte had. Rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw had je de hysterie onder vrouwen. De ziektes waar we nu weinig meer van horen. Dat is eigenlijk de kern van wat jij zegt. Er bestaat wel iets van een burn-out. Als je het heel erg hebt, dan kan het. Maar dan moet je ook niet. Dat is niet feestelijk. Dan ben je er niet in een jaar vanaf misschien. Dat kan heel lang duren. Maar het burn-out is een verhaal van deze tijd, waar wij onze zorgen over deze tijd in kwijt kunnen.
Ja.
Ligt dat dus toe?
Ik denk dat er dus dat er heel veel dingen zijn waar mensen zich zorgen over maken. Aan de ene kant heb je door emancipatie dat vrouwen zowel werken als moeten zorgen voor hun kinderen en dat dat nieuwe problemen oplevert. Dan heb je nog een zakcomputer die de hele dag aandacht van je vraagt.
We hebben veel te veel indrukken.
Dat beeld leeft, ja. Dat we te veel indrukken hebben.
Ja.
Want ik denk, en daarin volg ik ook erg Christian Vinkers, ik denk niet dat we meer stress hebben dan 100 jaar geleden. Ik denk dat we andere verwachtingen hebben. En ik denk ook dat we hopen dat we een stressloos leven kunnen leiden. En dat kan niet. En nee. Simpelweg, de angst voor de stress levert stress op. En dat klinkt een beetje als een soort hypothetisch iets, maar dat leerde ik ook in mijn onderzoek. Dat heeft reële fysiologische gevolgen.
Die angst voor de stress.
Als je verwachtingen niet ingelost worden.
Ja. Ja.
Dat levert echt stress op.
Ja. En de verwachtingen nu van een millennial, van mm-hmm. iemand van jouw generatie, is dat je zinvol werk vindt.
Ja.
Dat je geld verdient.
Ja.
Dat je zelfstandig bent. Dat je leuke foto's deelt op Instagram en TikTok misschien. Of Facebook. Nou, Facebook is al iets voor mensen van mijn generatie, geloof ik. Hè?
Ja. Heb ik ook nog opgezeten, hoor. Ja.
Vroeger.
Ja.
Maar, oké. Dus, dat vind ik ook mooi in jouw verhaal. Je zegt ook, voor de filosoof is het een goed, voor de feminist.
Ja.
Voor
iedereen gebruikt het eigenlijk als stok om mee te slaan.
Ja.
Dus je ziet het ook in onderhandelingen van werkgevers die... Of vakbonden, die gebruiken dat als argument dat er meer personeel moet komen.
Ja.
En een HR-medewerker gebruikt het als argument voor hervormingen die hij al heel lang wil. En de feminist zegt dat de patriarchaat de schuld heeft. Dat maakt het natuurlijk wel een beetje een zinloze discussie. Zeker als het een term is met niet echt een hele duidelijke betekenis.
Nou ja, dat... blijkt voor mij ook uit jouw artikel. Niemand weet wat het is eigenlijk.
Nee, dat vond ik ook echt wonderbaarlijk.
Ja.
Ja. En ik vond ook, met hoe meer mensen ik erover sprak... Dus ik heb met HR-mensen gesproken, met burn-out coaches, met organisatiedeskundigen. En bij iedereen krijg je een totaal ander antwoord wat de oorzaak is.
Ja. 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 En ook nog, als je in andere landen gaat kijken, krijg je ook weer een ander verhaal.
Ja, dat zijn wel subtiele verschillen. Dus zeker in Europa zijn die verschillen niet heel groot. Maar je ziet wel, het ene land legt meer nadruk op werkstress. De ander juist meer op een identiteitscrisis.
Ja.
En Nederland is wel echt uniek in dat het wordt gezien echt als een werkziekte. Dat is nergens in de wereld niet.
Nee.
Dus in Frankrijk zijn ze wel bezig met dat ze het een werkgerelateerde ziekte willen maken. Maar verder is Nederland daar dus uniek in.
Ja, nou ja, en je bent ook niet, het is niet zomaar mee. Het CBS heeft in februari bekendgemaakt dit jaar dat ze de term burn-out ook om die reden schrapt. Ze willen hem niet meer gebruiken, want niemand weet wat het is.
Ja.
Dat vond ik zo gek. Die term die leeft overal op ons heen. En dat is dus gelukt.
Ja, en dat heeft dan weer niet echt heel veel krantenkoppen gehaald, volgens mij.
Maar het kan dus, het is dus zo'n goed vehikel voor ons cultuurpessimisme en dergelijke, dat we dat allemaal geslikt hebben, zonder eigenlijk precies na te denken, maar wat is het eigenlijk?
Ja, cultuurpessimisme, maar ik denk ook, het is een hele kapitalistische ziekte, in de zin van, je doet perfect mee in het systeem. Je hebt heel hard gewerkt, je hebt alles gegeven.
Ja.
Ik denk als je zelf midden in een burn-out zit, dan... interesseert het je ook niet heel erg veel wat het nou precies is.
Nee, maar laten we dat nog een keer zeggen. Die mensen die we net hoorden in de fragmenten... en ook jij hebt het zelf ervaren. Het is niet zo dat je niks gehad hebt.
Nee.
Het is alleen de vraag, moeten we dat burn-out noemen?
Nou ja, ik denk dus dat het voor een hele grote groep mensen... dus de mensen die klein psychisch leed... dus een scheiding hebben gehad en die moeten verwerken... of gewoon levensgebeurtenissen... denk ik dat het een hele fijne instapdiagnose is. Het is een hele fijne manier om even tijd voor jezelf te nemen. Ik bedoel, als je erover nadenkt, is best wel raar. Je gaat op je 25ste werken en op je 75ste... tenminste, daar ga ik ervan uit dat ik tot mijn 75ste werk... mag je weer stoppen. Dus ik vind het helemaal niet zo gek dat mensen dan even 3 maanden...
Even
gaan wandelen en mediteren.
Ja, en eigenlijk als je dan een burn-out krijgt... doe je dat ook met een soort compliment. Je bent dus heel goed bezig. Alleen je let niet goed op jezelf.
Ja, in ieder geval heb je niet het stigma... van je hebt iets verkeerd gedaan.
Ja. Ja. En wat me ook opviel, hoger opgeleiden hebben vaker een burn-out dan lager opgeleiden.
Ja, dat was dus zo.
Ja.
Je zag dus, het was echt een witte middenklasse fenomeen. Zoals de identiteitscrisis dat eerst ook was. Of de midlife crisis. En je ziet de afgelopen jaren dat dat, wat Sjofeli zegt, democratiseert. Dus dat nu ook...
Sjofeli is een andere deskundige. Ja, is dat misschien is, wel de deskundige.
Ja, dat is de Nederlandse deskundige op het gebied van burn-out onderzoek. Die heeft iets van 500 boeken en papers daarover geschreven.
Ja, en die heb je ook gesproken.
Ja, die is zeer bedreven in het vertellen van zijn verhaal. En die zei dus, ja, plat gezegd, dat de timmerman nu ook kan aankloppen met een burn-out.
Het is aan het democratiseren.
Ja. En daarin zie je dus ook dat wat vroeger zich voornamelijk uitte in fysieke klachten, dus ik heb last van mijn rug, dat nu psychische klachten.
Ja. Maar ook de Sjofeli zegt, de deskundige die er al zoveel boeken over geschreven heeft, dat eigenlijk de term niet, of dat de ziekte veel minder voorkomt dan we allemaal denken.
Ja, hij zegt zeker dat er sprake is van inflatie van het begrip.
Ja.
Maar waar hij en Christian Vinkers in verschillen, is dat Christian Vinkers zegt, de burn-out bestaat helemaal niet. Er is niet zoiets als een 1% van de mensen die ziek wordt van werk. En die redenering kan ik wel volgen, want je kan een mens denk ik niet opdelen in werk en de rest van het leven. Dat zijn voortdurend, die zijn voortdurend met elkaar in dialoog, al die aspecten van je leven. Mm-hmm. Maar volgens Sjofeli bestaat die 1% wel.
Ja, ja. Ja, maar zelfs dat zullen we nooit zeker weten. Want we weten eigenlijk, ook allebei die deskundigen weten niet precies wat ze daarmee bedoelen als ze zeggen burn-out.
Ja.
Tenminste, ze kunnen er allemaal iets anders onder verstaan. Dat is geen keiharde definitie.
Nee, ik weet ook niet of dat nastrevenswaardig is om keiharde definities te hebben.
Nou nee, maar wel om... Kijk, een gebroken been is duidelijk.
Ja, klopt.
Dat bestaat. Ja. Daar hoeven we niet over te ruzien. Ja. Een burn-out is een etiket wat je plakt op verschijnselen waar je niet goed raad mee weet. Dus dat is veel minder duidelijk.
Ja, dat geldt natuurlijk ook voor een depressie en een angststoornis. En daar zie je ook allemaal overlappingen in.
Ja.
En daarom denk ik dat ik het ook oprecht... daarom sta ik heel erg achter het punt van mijn stuk. Dat in het geval van de burn-out vind ik het verhaal gewoon niet zo problematisch. Omdat je wel zicht hebt op dat je die ziekte ook weer achter je laat.
Ja.
Wat denk ik toch echt anders is voor schizofrenie of anorexia. Dat soort stoornissen.
Ja. Er zijn nog twee dingen die ik met je wil bespreken. Het ene is het maken van dit verhaal. Er is zo enorm veel, ik noemde het ook al een beetje in de inleiding, zo enorm veel materiaal. Hoe heb je dat aangepakt?
Ja, dat was wel een gekmakend proces, moet ik eerlijk zeggen. Want het was echt, hoe meer ik las, hoe verwarder ik raakte.
Ja, en want toen je eraan begon, wist je nog niet dat de burn-out eigenlijk niet bestond?
Nou, ik had het boek van Christian gelezen.
Oh, dat wel?
Ja.
Ja.
Dat vond ik ontzettend interessant.
Ja.
Maar ja, god, ik ben journalist, dus daar kijk ik ook kritisch naar. Dus ik dacht, nou, er moet toch wel iets van onderzoek of zo te vinden zijn waar meer eenduidigheid uit te halen is. Maar dat vond ik niet. Dus zowel onderzoekers van TNO als Europese onderzoekers concludeerden, ja, we weten eigenlijk helemaal niet waar we het over hebben. Hm. Dus, en
toen zat je daar tegen die berg literatuur aan te kijken.
Ja.
En al die podcasts af te luisteren.
Ja. Ik denk ook wat vooraf ging aan het maken van dit stuk, was dat ik me heel erg verdiepte in scenariotechnieken. Dus dat ik heel erg ook luisterde naar die burn-out tapes met een oor van hoe is dit verhaal nou opgebouwd. En op een gegeven moment als je dat dan ziet, dan ga je dat herkennen in die journey. En dus dat gaf wel een soort van afstand. Ook als je dan allemaal blogs leest van hoe mensen, ja, weet ik veel, quinoa zijn gaan eten en zo. Dus ja, hoe ging ik met die berg literatuur om? Ik ploegde me er doorheen.
Ja. Op een gegeven moment kwamen er een aantal deskundigen bovendrijven.
Ja.
Waar je dacht, dat zijn autoriteiten, daar kan ik mee aan de slag.
Ja, en Batya Mesquita, dat is de Nederlandse cultureel psycholoog die ik opvoer in het gesprek. Zij is niet per se burn-out deskundige, maar wat ik heel interessant vind is, zij heeft een boek geschreven over dat emoties eigenlijk culturele constructen zijn. En als je met die blik naar emoties kijkt, dan kan je natuurlijk ook met die blik kijken naar verhalen over mentale gezondheidsziekten. Dus daarom vond ik het interessant om haar daarover te spreken.
Ja, ja, je legt het ook uit in het artikel. Wij leven in een cultuur waarin je jezelf moet ontplooien, waarin je individualiteit ook moet tonen en moet ontwikkelen.
Ja.
En daardoor, dat schept verwachtingen, waar je het net ook over had. En leef je in een cultuur als in China bijvoorbeeld, of meer ook in Azië, dan kijk je meer naar het belang van de groep. En dan is jouw individuele ontplooiing veel. Dus je verwachting is anders.
Ja, precies. Ja. En dat heeft reële effecten. Ja. Dus je ziet bijvoorbeeld ook als je het plat slaat natuurlijk, dat de Japanse burn-out gaat heel erg over externe druk. Dus je baas die heel veel van je verwacht. En dat wil je heel graag beantwoorden, want je belangrijkste waardesysteem is loyaliteit aan de groep.
Ja.
En in Amerikaanse cultuur zie je veel meer geïnternaliseerde druk. Dus perfectionisme, dat je op Instagram jezelf wil laten zien. Veel meer gericht op het individu.
Ja, Japan. Ik heb me laten vertellen dat dat ook de enige taal is waar ze een term hebben voor dood door overwerk. Ja. Karoshi.
Ja.
Die noem je ook in je artikel. Oké, dat is één kant. Het andere, en dat eigenlijk ga ik je nu overvragen, maar ik vind het toch mooi aan het eind om het daarover te hebben. Kijk, het mooie van jouw verhaal is dat je laat zien dat burn-out inderdaad een scenario is. Dat het past voor maatschappijkritiek. En de feminist kan zeggen, het komt omdat vrouwen veel te hard moeten werken. En de filosoof zegt, we hebben veel te veel prikkels, het gaat helemaal niet goed. Nou, noem maar op, dat hebben we allemaal behandeld. Maar aan de andere kant is er wel iets aan de hand. Want meer dan 1 miljoen mensen slikken antidepressiva. Meer dan 1 miljoen mensen hebben burn-out verschijnselen. Wat moeten we daarmee?
Ja, ik vind het ook interessant. Ik heb ook het idee dat, zeg maar, wat de burn-out de afgelopen 10 jaar was, dat wordt nu breder mental health, vooral onder tieners. Dus je ziet op TikTok en Instagram heel veel jongeren die zich identificeren met neurodivergentie of een angststoornis of een depressie. Mm-hmm. Dus in Amerika wordt echt een noodklok geluid over een hele grote mentale gezondheidscrisis. En ook veel meer suïcide onder jongeren met name.
Ja. Yeah.
Ik weet niet hoe die cijfers in Nederland zijn, maar daar heb je ook veel jeugdproblemen.
Mm-hmm. Ja, en dat wordt dan geweten vaak aan de moderne communicatie. Met social media, die je in feite enorm vereenzamen.
Ja, en ik denk dat bij de burn-out wat eerst het hapklare antwoord was werk. Er is iets mis met ons werk. En je hebt gezien dat in 10 jaar dat dus is opgerekt en dat er nu allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen. En je ziet bij dat mentale gezondheidsproblemen bij jongeren dat de boosdoener is gewoon de smartphone.
Ja.
Dat gaat denk ik ook oprekken, want je kan wederom denk ik niet de smartphone isoleren uit de rest van het leven van een kind. Maar ik vind het een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Er is er iets aan de hand.
Ja.
Ik denk dat heel belangrijk is dat we een taal ontwikkelen buiten de psychische taal, om gewoon lijden met elkaar te bespreken. Dus ik denk, zeker als je dan kijkt naar jongeren die in hun bio op TikTok zetten dat ze een eetstoornis hebben en al hun content maken over eetstoornissen. Ja, dat het heel fijn zou zijn als dat soort jongeren leren om te praten over de onderliggende problematiek die waarschijnlijk heel normaal is. Eenzaamheid, het zoeken naar een identiteit, naar mensen waar je bij hoort, waarmee ik totaal niet hun problemen wil bagatelliseren. Maar ik denk dat dat iets is wat in deze tijd moeilijk is. Ja. Om het gewoon over menselijke dingen te hebben.
Moeilijker dan 100 jaar geleden?
Ik denk dat er toen helemaal niet over gepraat werd. Dus dat heeft weer te maken met die verwachtingen.
Ja.
Dat we ervan uitgaan dat een leven frictieloos is en smooth.
Ja. Ja, en als dat vroeger het geval was dat het niet frictieloos was, dan hield je dat binnen de familie.
Ja.
Praatte je daar niet over.
Ja.
En je had ook nog geen antidepressiva die je kon slikken, dus dat... Tenminste, die waren er wel, maar het waren hele zware middelen. Die ziekte is ook enorm opgekomen toen die medicijnen wat milder werden.
Ja, dat weet ik niet. En ik denk ook antidepressiva kan ook een zegen zijn voor heel veel mensen.
Absoluut, ja.
Ja, ik hou graag vast aan het idee van vooruitgang. Dus ik denk ook dat het vooruitgang is dat mensen hoge verwachtingen hebben. Ja. Maar dat het wel nastrevenswaardig is om gewoon met elkaar over de pijnlijke dingen te praten. En daarin ook te zoeken naar complexiteit. Ik denk dat... Kijk, het is fijn zo'n overzichtelijk burn-out verhaal. Maar ik zou het iedereen gunnen om een complexer verhaal te maken over je eigen leven. Ja. En literatuur te lezen, want daar haal je dat uit. Niet op TikTok.
Tot zover de cultuurfilosoof Lena Bril. En bedankt aan de journalist Lena Bril voor je mooie verhaal.
Dank je wel.
Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een onderzoek naar de bronnen van Nederlandstalige chatbots zoals ChatGPT. En bovenaan die bronnen staat de site dogplayer.nl, blijkt uit het onderzoek. En dat is een van de belangrijkste piratennesten op het internet. Met privégegevens uit hacks en datalekken, rondslingerende AIVD-rapporten en zelfs belastingaangiftes met namen en BSN-nummers. En in de top 200 van die bronnen van ChatGPT zitten naast landelijke media, die daarvoor geen auteursrechten krijgen, ook de neonazistische site Stormfront en de complotsite Vrijspreker. Bedenk dat allemaal als u die ChatGPT gebruikt. En daarnaast een reportage over de bestrijding van vogelgriep. Bij boer Maas van Harten is de stal al 2 keer geruimd. Hij bleef bij zijn beesten totdat het gas naar binnen kwam. Je kunt Jan en Alleman wel in de schuur laten, zegt hij, maar dat geeft alleen maar stress. Dat is weer een hele letterlijke vorm van burn-out. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl, daar wordt u dat uitgelegd hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail. podcast@groene.nl is ons adres. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Noor Unkel en Kees van der Bos. De muziek is zoals altijd A Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.